We waren terechtgekomen, broeders en zusters, in het laatste deel van Johannes hoofdstuk 19. Johannes hoofdstuk 19, waar we vorige keer tot slot hebben stilgestaan bij vers 30. Waar staat dat Jezus zeide, het is volbracht en het hoofdbuigende gaf de geest. En daarna lezen we vanaf vers 31, de Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat. Terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover. En eerst zijn we dan terecht nog in vers 31... Waar staat de Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De gedachte is, het is niet een erg opwekkend verhaal, maar de gedachte is dat kruisiging nou niet bepaald binnen enkele uren leidt tot de dood. Het kan veel langer duren, maar het idee is dat aangezien bij zonsondergang de Sabbat zou beginnen, en het aanwezig zijn van deze lichamen aan het kruis op de Sabbat in strijd zou zijn met de Joodse wet, dat zal dan wel, neem ik maar aan, want die Joodse wet ken ik ook niet, maar dat zal net wel zo wezen. Om die reden zouden deze gekruisigden gedood moeten worden voor de tijd, zouden hun benen gebroken worden, dat is het idee van vers 31... opdat zij gestorven zouden zijn en weggeraamd zouden kunnen worden, voordat de Sabbat zou aanbreken bij zonsondergang. Moeilijker is het verhaal niet. Het is de bevestiging van dat het inderdaad was op één vrijdag. Want u weet, daar is nogal eens discussie over. Over wanneer het dan precies was, welke dag van de week het was. U weet, er zijn heel wat theorieën over of het nou woensdag, donderdag of vrijdag was. En er zijn daarnaast nog een paar varianten bedacht in de loop der tijd. Ik heb daar de meest ingewikkelde verklaringen voor gezien. De gecompliceerde lijsten met urentellingen en weet ik veel, chronologische schema's van hoe dat dan in zijn werk zou zijn gegaan. Maar er is echt niks moeilijks aan. Die term de voorbereiding wil gewoon zeggen dat vrijdag was naar onze maatstaven. Wij zouden het vrijdag noemen. Maar die term stamt van latere datum. En de dag voor de Sabbat heet nou eenmaal bij ons vrijdag, maar het heet in de Bijbel de voorbereiding. Soms struikelt men daarover, leest men voorbereiding van het Pascha. En dan zegt men, nou ja, dat kan elke dag van de week zijn. Kan je allemaal van die ingewikkelde theorieën over die nergens toe dienen. Die in de praktijk alleen maar bestaan, omdat men bepaalde dingen graag kloppend wil maken, bepaalde vooroordelen graag in stand wil houden. Ik zeg het zo netjes mogelijk, want het is op zich een nette aangelegenheid. De problematiek rond welke dag was het eigenlijk, die is eigenlijk alleen maar ontstaan, voor zover ik heb kunnen nagaan in de loop der jaren, want ik heb er ook wel eens over verbaasd, over al die theorieën. Maar het is voor zover ik weet ontstaan, doordat men graag zou zien dat het overlijden van de Heer Jezus exact samenviel met het slachten van het paaslam. Omdat het sterven van het paaslam, naar vele gedachten natuurlijk, een type is van de dood van de Heer Jezus. Naar mijn gedachten ook hoor, daar gaat het niet om. Maar men wil dan graag dat het op dezelfde dag, sterker nog, op hetzelfde tijdstip, op een uur nauwkeurig in elk geval, zou plaatsvinden. Dat is nou eenmaal niet zo. En men zou ook niet zijn best doen om het kloppend te maken. Het is trouwens tamelijk naïef om te denken dat het dan op hetzelfde tijdstip zou moeten. Als het een een beeld is van het ander. Want u begrijpt natuurlijk dat er in de loop der eeuwen heel wat paaslammeren geslacht zijn die niet geslacht werden op het tijdstip op de dag van de sterven van de Heer Jezus, de eeuwen door. Dat was namelijk volstrekt onmogelijk. Bovendien al die andere offers, waarvan er vele gebracht werden ook op en rond grote verzondag en loofhuttenfeest, zijn natuurlijk net zo goed een beeld van de dood en opstanding en het leven van de Heer Jezus Christus en valt ook niet op de dag van zijn overlijden. Valt ook niet op die datum, laat staan op dat uur. Dus waarom dat met de paaslam dan toevallig wel zo zou moeten zijn, ontgaat mij. Bovendien is natuurlijk de ontkenning van dat de Heer Jezus met zijn discipelen de paasmaaltijd gevierd had, hetgeen natuurlijk verschillende plaatsen eigenlijk in alle evangeliën gewoon zwart op wit staat. In elk geval in Matthäus, Marcus, Lucas, want het heeft nog nooit iemand kunnen ontkennen dat het zo was. Maar als men er onderuit wil, dan moet men zeggen, ja, dat was wel een maaltijd, maar het was niet de paasmaaltijd nog. Hè? En toen heeft iemand uitgevonden, ja, maar de Joden vieren paasmaaltijd ook de dag ervoor al, en de dag daarna ook nog, en daarna ook nog. En nou ja, goed. De meest ingewikkelde, verwarrende theorieën zijn erover ontstaan. Maar je kan ze rustig vergeten, het is gewoon de voorbereiding. Dat wil zeggen, de vrijdag, het was inderdaad gewoon goede vrijdag. Deze keer heeft de traditie volkomen gelijk. Het was gewoon vrijdag. En bij zonsondergang zou de Sabbat beginnen. Dat is alles. En als er dan staat, die Sabbat was groot. Er zijn ook wilde theorieën over geweest waarom het een grote Sabbat was. Het is niks moeilijks aan. Het was tegelijkertijd een Sabbat die deel uitmaakte van het feest van ongezuurde broden. Dat is moeilijk zo. Het was dubbelfeest dus. Het is net zoiets als dat kerst op zondag valt of zoiets. Het is niet altijd zomaar vooruit. Hè? Maar waar het hier gewoon over gaat, is dat het Sabbat zou zijn. En niet zomaar een Sabbat, maar een belangrijke Sabbat. Omdat het de tweede dag zou zijn in dit geval. De tweede dag van het feest van Pascha. De dag van de kruisiging was overigens de eerste dag van het feest van Pascha. Deze dag, in de avond daarvoor, in de nacht dat hij verraden werd, had dus de Heer Jezus met zijn discipelen de paasmaaltijd, het paasga, of hoe het maar genoemd zou worden. En ik heb je al eens laten zien, dat vind je niet maar in Matthäus, Marcus en Lucas, maar net zo goed ook in Johannes. Het is er absoluut niet mee in strijd, integendeel. De andere dag zou de Sabbat beginnen, maar u weet net zo goed als ik, dat de Sabbat een beeld is, uiteraard, van het Koninkrijk Gods, het nieuwe, nadat het oude voorbij gegaan is, om zo te zeggen. U weet wel, 6 dagen zal de mens zijn werk doen, en als hij dan niet klaar is, dan heeft hij een groot probleem. De 7e dag wordt er niet meer gewerkt. Zo is dat eigenlijk, hè. 6 staat voor de mens in het algemeen, en zijn bezigheden, en als de 7e aanbreekt, dan moet dat met die 6, dat moet afgelopen zijn. Dat werk moet beëindigd zijn. En daar hoort de dood feitelijk ook bij. Al de vergankelijkheid en zo. En voordat dus de Sabbat aanbreekt, ook typologisch klopt dat precies, voordat de Sabbat aanbreekt, moet dit achter de rug zijn, de kruisiging en al wat ermee samenhangt. Nou goed, daarna is het iets ingewikkelder, maar misschien hebben we het er later nog over, want na de 7 komt dan altijd nog een keer de 8 ook nog, hè? Dat is ook moeilijk te maken, maar daar hebben we het misschien nog over. Blijf eerst hier even bij. Er is niks moeilijks aan, het was de voorbereiding, namelijk de vrijdag. En het was bovendien een grote Sabbat, zodat met nadruk de wetten zouden moeten worden toegepast naar Joodse normen. En dus baden zij Pilatus dat hun beenderen uiteraard zouden gebroken en zij weggenomen worden. Men vertelt ons dat hij voor dat doel de borstkas wordt ingeslagen of iets dergelijks. Maar het maakt ons verder niks uit. En dat gebeurt dan ook. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus als ze zagen dat hij nu gestorven was. En u ziet dat het waar is wat ik altijd zeg. Nu betekent inmiddels. Dat hij inmiddels. Na de tijd die voorbij ging gestorven was. Zo braken zij zijn benen niet. Daar volgt inderdaad uit dat hij eerder is overleden dan verwacht mocht worden. Maar niettemin is gebeurd. En dan staat er, ze braken zijn benen niet, maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En daarna wat sterke woorden van Johannes, die zegt dat hij er zelf bij was, hè? Die het gezien heeft, dat is hij zelf uiteraard. Hè? Denk altijd, hoef in Engels niet uit te leggen, die begrijpen meteen wie daar aan het woord is, hè? En wie dat gezien heeft. En de Nederlanders moet je het uitleggen. Het was Johannes dus zelf, die het gezien heeft. Met andere woorden, ik heb het gezien, Die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Wat heeft hij dan gezien? En waar gaat het om? Kijk, het probleem rond deze gebeurtenis is, ik kan het ook niet helpen, maar het probleem daaromheen is altijd dat men ineens heel oppervlakkig deze beschrijvingen, niet alleen hier, maar ook in de andere evangeliën, leest en toelicht en er iets bijzonders in wil zien. Dat is vermoedelijk zo. Als je mij vraagt, dan is dat vermoedelijk zo, omdat men nog altijd met het grote probleem zit, een knoop in het denken en opvattingen over, maar hij is toch God. En hij sterft, dan moet er toch iets, dat kan toch eigenlijk niet. Er moet toch iets bijzonders mee zijn. En men fixeert zich op deze gebeurtenissen, dat ze plaatsvonden, hoe ze plaatsvonden enzovoort. Maar men heeft gewoon niet in de gaten dat deze beschrijving, zoals alle andere beschrijvingen van welke gebeurtenis ook in het leven van de Heer Jezus, in hoge mate een profetische betekenis heeft. En dat andere, ja, ik heb het u al vaker verteld, ik heb daar niet de minste problemen over, of mee. Perslot, wij leren dat de Heer Jezus mens werd, zijn Godheid aflegde, mens werd, geboren werd op aarde als mens, vlees en bloed heeft aangenomen, net als wij, staat zwart op wit in de Bijbel, dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses, dat is een hele sterke term, maar hij staat ook in de Bijbel. Wat het ook betekenen mogen, betekent in ieder geval, hij kwam, hij werd mens om te kunnen sterven. En hij was dus een sterfelijk mens. Sorry. Ik weet wel dat men zelfs achter die uitdrukkingen wat anders zoekt, en wat meer zoekt, of wat minder zoekt, dat kan me niet schelen wat, maar dit zijn toch de termen die gebruikt moeten worden. Hij kwam op aarde om te sterven, dus vanaf dat hij op aarde was, was hij een sterfelijk mens. Daar kwam hij voor. En of hij al of niet vanzelf zijn overleden van ouderdom, ja, hoor eens, dat is een vraagstelling waar ik helemaal niet mee zit, waar ik ook helemaal geen antwoord op hoef te geven. Ik vind het niet aan de orde. Toch? Waar de Bijbel over spreekt, is simpel dit. Hij kwam om te kunnen sterven. Hij kon dus sterven. En dat is ook wat hier gebeurt. Zie? En deze gebeurtenis hier, van vers 34, ik verbaas me er nog altijd over. Die gebeurtenis, die is dan, dat zijn zijde werd doorstoken met de speer en terstond kwam er bloed en water uit. En de meeste commentaren die ik er ooit op gehoord heb, of die ik erover gelezen heb, die hielden dan in van dat er bloed en water uitkwam uit zijn zijde, dat bewijst dat hij inderdaad al was overleden. Dan denk ik, ja hoor eens, dat stond er toch al en die krijgsknechten die hadden dat toch ook al vastgesteld. En bovendien, wat maakt het ons uit? Wat voor verschil maakt? En dan de sterke woorden van Johannes, ik heb het gezien en ik getuig ervan en ik weet dat het waarachtig is en ik vertel het op dat ook gij geloven mocht. Dan denk ik, nou, waar heeft de man het in vredesnaam over? Zie? Maar goed, het schijnt dan zo te zijn, heb ik me laten wijsmaken, dat het bloed en water dat dan uit die wond komt, dat bewijst dat de Heer Jezus al was overleden. Nou ja, goed. Dat zal dan wel, maar ik vind het tamelijk banaal detail in onze Bijbel en ik vind het nog banaler wat Johannes er daarna van zegt. Met volstrekte, veel te zware woorden, die het gezien heeft, heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Ik persoonlijk denk dat verhaal over er komt bloed en water uit en dus was hij al overleden, ik denk dat het nog te bezien staat of dat zo is. Want ik heb dat alleen nog maar gehoord uit monden van theologen die het beslot ook gewoon van elkaar overschrijven en gewoonlijk van dit soort zaken toch geen verstand hebben. Nee, sorry, maar is zo. Dus ik heb daar mijn twijfels bij, maar het maakt me helemaal niks uit. Ik ben blij met de verwijzing van de Statenvertalers onder het vers. Want dat lijkt me het enige terechte commentaar wat er op het vers te geven is, de verwijzing naar 1 Johannes 5 vers 6. Ik denk dat het helemaal niet gaat om medische aangelegenheden of wat. Ik geloof dat dit gebeurde, maar of het een natuurlijke aangelegenheid was of niet, ja, dat maakt me niks uit. Het gaat erom, waarom vinden we zo'n detail in de Bijbel? En het antwoord erop geeft dezezelfde Johannes. Ik beschouw vers 35 uit Johannes 19 dan ook als een soort verwijzing naar 1 Johannes 5. Maar u zult zien dat het daar uiteindelijk over heel wat anders gaat. 1 Johannes 5. Waar we terecht zijn bij de woorden van, laten we zeggen, vers 5 dan. 1 Johannes 5, vers 5. Wie is er die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? U weet wel, de aangestelde Zoon. Degene, de mens tot wie God zei, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Begrijp u me goed, ik doe niks af aan de bovennatuurlijke, de goddelijke geboorte of verwekking van de Heer Jezus. Maar neemt niet weg dat hij op aarde leefde als mens en tot die mens werd gezegd, gij zijt mijn Zoon. Zoals de Hebreeënbrief zegt, hij werd uit de mensen genomen. Ik zeg ook altijd, dat kan niet een truc zijn, niet een smoesje, dat moet een reëel geweest zijn. Hij werd uit de mensen genomen en gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. Kortom, hij werd gesteld tot hoge priester. Dat is Hebreeën 5 vers 1. Nou goed, terug hier deze draad. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het, die Zoon van God namelijk, dan wel Jezus. Deze is het die gekomen is door water en bloed. En daar vind je dus het water en bloed terug. Die gekomen is door water en bloed. Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Wat ik probeer uit te leggen, ik kan net zo goed op voorhand in één keer zeggen, is dat deze woorden feitelijk spreken niet eens over de geboorte van de Heer Jezus, als er staat deze is die gekomen is door water en bloed, maar het zijn woorden die meteen spreken over de Christus, die gekomen is door water en bloed. Het gaat om die Zoon immers. Die is gekomen door water en bloed, want kort gezegd, maar ik zal het zo laten zien, staat er gewoon bij. Water en bloed, beide zijn namelijk, heel simpel, een beeld van leven. Heel de Bijbel door, feitelijk ook. Leven. En het stromen van water en bloed uit de zijde van de overleden Jezus, is op voorhand de uitbeelding van zijn opstanding. Van het leven dat door hem, dan wel beter uit hem, zou voortgebracht worden. Of nog mooier is altijd het leven dat in hem is. Zie? Water is een beeld van leven, meer specifiek van het woord van God, maar dat is leven natuurlijk. En daarna realiseren we ons dat we bij Johannes zijn, dat Johannes dit schrijft, Johannes Evangelie, eerst de Johannesbrief. En dus zeggen we meteen, nou ja, water is woord, maar het woord is Christus. En we hebben zijn heerlijkheid als God. Zie? En bloed, nou ja, daar is ook altijd die discussie over. Heel vervelend altijd, vind ik. Maar niettemin, bloed is ook gewoon leven. En dus water en bloed hebben in de praktijk dezelfde betekenis. Water en bloed. Gedubbel op. Twee getuigen heb je dan dus. En wat staat hier? Deze is er die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En vervolgens, en de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Nou ja, het is wat een ingewikkelde zin, maar de gedachte is gewoon dat de geest getuigt dat dit de waarheid is. Dat Christus gekomen is door water en bloed. En daarna stellen we vast, dat water is uiteindelijk leven, bloed is leven en geest is ook leven. Maakt geen verschil. Er zit natuurlijk verschil in die beelden. Ze drukken verschillende aspecten van leven uit. Geest drukt uit dat het gaat om ontastbaar leven, eigenlijk eeuwig leven, maar ook om het feit dat leven als zodanig, het levensbeginsel, zich onttrekt aan de stoffelijke wereld. Daarom heet het geest. Zie. Bloed drukt uit. Maar eigenlijk moet ik dat niet in één zin zeggen. Dat is eigenlijk zonde om dat te doen. Als ik het zo mag formuleren. Maar bloed drukt uit. De activiteit van het leven drukt uit. Niet alleen dat het leven is, maar wat het leven doet. Want u weet, ik blijf dat herhalen. Bloed heeft in het lichaam de functie om bouwstoffen aan te voeren, te verspreiden door heel het lichaam, en afvalstoffen, zeg maar gewoon vuiligheid, af te voeren uit het lichaam. Dus aan- en afvoer. Zie? En het bloed van Christus reinigt op dezelfde wijze als dat het bloed in ons lichaam onze lichamen reinigt. Nee, niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. En, zei de Heer Jezus, dat is veel belangrijker dan je handen wassen. Toch? Zei hij tot de Farizeeën. En als dus staat het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden enzovoorts, dan zouden wij beseffen dat het niet zo is zoals in sommige liederen naar voren gebracht wordt. Je hebt ergens een bak met bloed of een bron van bloed of wat voor termen er in de loop der tijd al voor bedacht zijn. Waarin je dan moet springen of waarin je geworpen moet worden of weet ik veel. Of waarin je je kleren moet wassen of jezelf moet wassen. Dan heeft men dus niet begrepen wat het eigenlijk is. Zie, de bloed, dat is in ons, dat is het leven van Christus en het reinigt ons. Dat is wat ons natuurlijke bloed, fysieke bloed in ons fysieke lichaam doet. Dat is wat het leven van Christus, het bloed van Christus doet ook in ons. En u begrijpt dat het bloed van Christus dat niet doet in een ongelovige, want het bloed van Christus is niet in een ongelovige. En dus worden ook niet de ongelovigen gereinigd door het bloed van Christus. Ja, sorry. Excuus. Maar de gelovigen worden door dat bloed gereinigd. En de uitdrukking, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. De uitdrukking uit 1 Johannes 1 is een uitdrukking met betrekking tot gelovigen uiteraard. Het gaat over ons, wij. Enzovoort. Wij die in het licht wandelen, de gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus de 7 van 1 Johannes 1. Kan niet missen. En dan wordt het ook begrijpelijk. Ik zeg altijd, ik begreep het vroeger nooit. Ik heb het nooit begrepen. Als kind niet. Want natuurlijk, dan hoorde je regelmatig van dat je gewassen werd in het bloed enzovoort, van Christus, van het lam. En liederen die we leerden, ook kinderliedjes enzovoorts. Het was er nogal een beetje, toch wel een beetje enge liedjes eigenlijk. Ik zie niet zo graag bloed eerder gezegd. Ik kan er heus wel tegen hoor, maar maak je geen zorgen. Maar prettig is het niet. En daarin gewassen worden, dat heb ik nooit kunnen begrijpen. Hoe je kleren wit uit het bloed komen. Ja, dat is ook een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. Ik kan me ook best voorstellen dat mensen zich op den duur van dat soort gedachten afkeren. Toch? Nou goed. Maar men zou begrijpen wat het wel is. En hoe dat bloed wel werkt. Dat bloed is dus een uitbeelding van het actieve leven, daarmee van het werk dat de Heere Jezus nu aan ons doet. Hij reinigt ons. Zijn bloed reinigt ons. Maar even een ander schriftgedeelte. Hij reinigt ons, waardoor? Door het woord. Efeze 5. Door het bad des waters. Door het woord. Namelijk. Uitgebeeld als waar. Dat is net zo goed. Uitbeelding van het leven van Christus zelf. En daar gaat het maar om. Dus of het nou geest is, of bloed, of water. In alle gevallen hier wordt het bij het naast elkaar gezet en wordt gezegd door Johannes, nou ja, fundamenteel is het eigenlijk hetzelfde. Mag dan verschillende aspecten hebben, verschillende kanten van dat leven van Christus laten zien, of uitbeelden, maar fundamenteel is hetzelfde. Dan gaan we weer verder in 1 Johannes 5. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, niet maar Jezus, hè? Jezus de Christus. Zal dus moeten slaan op zijn opstanding, en het is zo. Niet door water alleen, maar door water en bloed. En daarna wordt het begrip geest geïntroduceerd. En ik moet u zeggen, dat water en bloed is hier natuurlijk beeldspraak, maar de term geest is dat niet meer. Hoewel het woord geest in veel gevallen toch als beeldspraak kan worden opgevat, omdat het een woord is met een ruime betekenis, maar echt beeldspraak is het niet meer. Het gaat om onzienlijk leven van Christus uiteraard, hè? Dat is wat het is. Water is geest. Bloed is geest. Het is namelijk leven, meer specifiek eeuwig leven. En daarna zegt Johannes, want drie zijn er die getuigen. Dat vind ik aardig, want het sluit aardig aan bij oudtestamentische uitspraken over dat bij de mond van twee dan wel drie getuigen alle woord zou bestaan. Hier heb je er aanvankelijk twee, water en bloed, een benaderen inzien, heb je er nog één. Drie. Geest. En dus drie zijn er die getuigen. Met andere woorden, bloed en water en geest getuigen. En daarna vragen we, wie getuigt er of wat getuigt er? Wel, Christus zelf. De levende Christus. Hebben wij toch al lang geleerd uit het Oude Testament en uit het Nieuwe. Wat doet de Heer sinds zijn opstanding? Volgens de psalmen, laten we het makkelijk houden dan vanavond. Hè? Wat doet de Heer sinds zijn opstanding? Wat beloofde hij te zullen doen na zijn opstanding? Wat beloofde hij terwijl hij gekruist werd, kennelijk? Of terwijl hij gekruist was, kennelijk? Volgens de woorden van de psalmen, wat beloofde hij aan God? Dat hij de naam Gods, de heerlijkheid Gods, de raad Gods, de lof Gods, de naam Gods zou verkondigen. Ja, niet aan de wereld zelfs, maar aan de gemeente. Te midden van, hij zou het midden zijn van namelijk, te midden van die grote gemeente, toch? En dat is wat hij dus nu doet. En die getuigt dus, vandaar dat Johannes in deze brief ook schrijft, nou ja, gij weet alle dingen, gij hebt niet nodig dat iemand u leren, want gij hebt de zalving van de Heilige en weet alle dingen, en zo verder. We hebben de getuigenis in onszelf, heet zoiets. Ook uit deze brief, geloof ik. Want de geest woont in ons, dan wel Christus woont in ons. En die getuigt. Dat water is in ons, namelijk het woord Gods. Dat bloed is in ons, namelijk de reinigende werking van het woord Gods. Dan wel het reinigende werk van Christus. Uit hoofdstuk 1 van deze brief. En zo verder. En dat getuigt, of die getuigt, net zo u wil. Nou, want drie zijn er die getuigen. Dan heb ik weer een nieuwe Bijbel. Dus dan heb ik er weer geen haakjes of streepjes doorheen gezet. Dus het wordt weer even lastig. Maar u hebt dat natuurlijk al lang gedaan, hè? Er staat, want drie zijn er die getuigen. De rest van vers 7 wordt u geacht door te strepen. En dan volgt vers 8. Dan moet je het grootste gedeelte van doorstrepen. Alleen het laatste, namelijk en die drie zijn tot één, moet je laten staan. Dat is alles, hè? Heb je dat? Zeg ik het verkeerd?
Ja.
Dan gaan we weer verder. Vers 7, want drie zijn er die getuigen. Dan begin je door te strepen. Ja. En vers 8 streep je ook bijna helemaal door op het laatste stukje na. En die drie zijn tot... Nou ja, je krijgt eerst nog de geest en het water en het bloed. Sorry. Ja, de geest en het water. Sorry. Heb je het al doorgestrept? Ja. Ik wil een nieuwe Bijbel aanschaffen. Nou goed. Wat je dus doorstreept is de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En die drie zijn één en drie zijn er die getuigen op de aarde. Daar schrijf je allemaal door. Dat staat er niet. Ga ik ook niet over discussiëren. Hoef ik ook niet. Want ieder die er verstand van heeft, geeft meteen toe. Nee, het staat er niet. Daarna komt het volgende probleem. Waarom staat het dan toch nog in de NBG en zelfs latere vertalingen? En er is maar één antwoord op. Men durft het niet weg te laten. Vanwege de leerstellige problemen die daardoor ontstaan. Maar dat het er niet hoort te staan, is men absoluut over eens. Er is geen enkele twijfel over. Het hoort er niet te staan. Waarom staat het er dan wel? Omdat iemand het ooit een keer ingevoegd heeft, terwille van de leer van de drie eenheid. Want als je dan toch zo'n uitdrukking tegenkomt en die drie zijn tot één, dan kan je wel voor je kop slaan. Waarom staat die zin nou niet ergens in verband met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Dat die drie tot één zijn. Dus zo'n tekst is er niet namelijk. Er heeft een dringend behoefte aan. En vandaar dat het hierin gebracht is ooit en een keer. En dus komt het zo in sommige oude handschriften voor. En zo kwam het voor. En zo is het dus ook in de Statenvertaling terechtgekomen. Maar, zoals iedereen weet, abusievelijk, want zulke dingen staan niet in de Bijbel. Het gaat hier over een 3-1-3-1-heid, dat is waar, namelijk die van water, bloed en geest. Het is echt een 3-1-heid, want het zijn drie verschillende begrippen, maar ter aanduiding van één en hetzelfde ding. Met respect gesproken. Het is namelijk het leven van Christus. En dat staat er ook bij, overigens, hoor. Goed, want dan gaan we verder, die drie zijn één. Vers 9. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, er waren er drie die getuigen, bloed, water, geest. Bloed kun je zien, water kun je zien, soms, geest nooit. En wat Johannes zag in Johannes 19 was bloed en water. En hij zegt, ik heb het gezien en ik getuig ervan. En ik weet dat het de waarheid is. En ik getuig het opdat gij geloven moogt. Bloed en water. uit de zijde van de Heer Jezus. Zie, het sprak over het leven van Christus. Het sprak over opstanding op voorhand. Nou goed. Maar dan hier verder, indien wij de getuigenis der mensen aannemen, wel, de getuigenis van God is meerder, want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Wat heeft hij dan van zijn zoon getuigd? Nou, hij heeft bloed en water laten stromen uit de zijde van de Heer Jezus. Dat is volkomen overbodig, historisch, maar niettemin, het gebeurde als getuigenis. Daarom sprak Johannes er later over, of daar die zware woorden in Johannes 19. En hier staat dan, dit is de getuigenis welke God getuigd heeft van zijn zoon. Namelijk, wat dan? Wel, vers 10, die in de zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Wat hebben we in onszelf dus? Nou, water en bloed en geest dus. Ja, dit is Johannes, die drukt zich wat ongelukkig uit. Het kan net zo goed een les Nederlands zijn vanavond, kan ik ook niet helpen. Maar dat is nu eenmaal zo. Nee, hij drukt zich niet ongelukkig uit, hij drukt zich gewoon heel anders uit. Heb je nader inzien. Veel mooier dan wij het kunnen. Je moet het maar leren begrijpen. Dit is de getuigenis welke God van zijn zoon getuigd heeft. Die in de zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. En die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, terwijl hij niet heeft geloofd. De getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. En wat is dan die getuigenis? Vers 11. Wat is dus water, bloed en geest? Vers 11. Dit is de getuigenis, dubbele punt, dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En daarna, en ditzelfde leven is in zijn zoon. Wat was er in de Heer Jezus? Leven, water en bloed. Het werd gedemonstreerd. Op symbolische wijze uiteraard, toen zijn zijde doorstoken werd. Het is bij nader inzien natuurlijk hetzelfde beeld eigenlijk als toen Mozes sloeg op de rots en er kwam water uit. En voor alle duidelijkheid stond de Heer zelf op dat tijdstip bovenop de rots, om aan te geven dat die rots een beeld was van hem. En hij werd geslagen, hij brak, scheurde om zo te zeggen, en hij bracht water voort. En dat water gaf leven aan Israël in de woestijn. Het is hetzelfde plaatje uiteraard. Zelfs al de symboliek. Nou goed. Maar geest, water en bloed zijn dus gewoon een beeld van het eeuwige leven dat God ons gegeven heeft. Het leven dat is in de Zoon. En dan vers 12. Die in de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Ik laat een deel van het vers weg voor het gemak. Deze dingen heb ik geschreven, opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En dan lees ik weer Johannes 19, vers 35, die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven mocht. Gaat over precies hetzelfde. Zie. Met andere woorden, dat bloed en water uit de zijde van de Heer Jezus spreekt ons niet over zijn dood. Het spreekt over wat daarna kwam of zou komen. Hij was al overleden, dat staat er al 2-3 keer. En dat bloed en water uit zijn zijde spreekt over de opstanding. Over nieuw leven dat er is inderdaad in hem die leed en stierf. Leven dus uit de dood. Met recht schitterende uitbeelding, als ik dat zo zeggen mag, van opstanding. En daar gaat het maar om. Heb je hem? Zoveel. Prachtige symboliek. Nou goed. Want, vers 36, ik ben terug in Johannes 19 nu, vers 36, want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal gebroken worden. Zie? En ze worden dus ook beschreven in verband met profetieën die gedaan zijn omtrent de Heer Jezus. En niet alleen die van geen been van hem zal verbroken worden, want eerlijk gezegd, het valt nog niet eens mee om een schriftplaats te vinden. Waar dat dan zou staan, geen been van hem zal verbroken worden. Daarom is het dan dit jaar zo'n mooie schriftplaats. Want kijk, wij vinden nergens een expliciet messiaanse profetie in het Oude Testament, waar wordt aangekondigd dat van Jezus, dan wel de Christus, geen been zou gebroken worden. Die vinden we namelijk niet. Niettemin staat hier, het is gebeurd omdat de schrift vervuld wordt, geen been van hem zal gebroken worden. Maar waar hij terechtkomt, is bijvoorbeeld bij, kijk wat hieronder staat, inderdaad, bij het paaslam, waarvan staat het zou geslacht worden, het zou gegeten worden, maar geen benen van zou gebroken worden. Maar ook van andere offers wordt precies hetzelfde gezegd. Die dieren moeten volmaakt zijn, er mag geen been van, geen bot dus, hè, van gebroken zijn of iets dergelijks. En daaruit volgt dus dat inderdaad die oudtestamentische inzettingen typen zijn van de Heer Jezus. Zie? Ze worden zo zonder meer op de Heer Jezus Christus toegepast. En een andere is natuurlijk ook die van vers 37 hier, in Johannes 19. Wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Vind ik altijd ook nogal een aardige, omdat de uitspraak afkomstig is uit Zacharia 12. En rechtstreeks in verband staat met de wederkomst van Christus. Ze zullen degene zien die zij, of in wie zij gestoken hebben. Maar dat was er wel 2000 jaar eerder overigens, of zoiets. Maar het staat daar kennelijk over Israël. En minimaal het Joodse volk. Maar in ieder geval over Israël. Alle geslachten van Israël worden daar ook genoemd, dus er had toch verband mee. In Zacharia 12, terwijl het hier de krijgsknechten waren die het deden, dat waren heidenen. Met andere woorden, letterlijk heeft Israël dat niet eens gedaan. Niettemin worden ze er wel verantwoordelijk voor gehouden. Toch. Maar ze zullen zien in welke zij gestoken hebben. Nog een andere consequentie van het geheel is dat dit soort uitspraken, in ieder geval die uit Zacharia 12, die van Exodus 12 is iets simpeler, maar die van Zacharia 12 is natuurlijk een verschrikkelijk lastige uitspraak voor de Joden. En die andere daarna natuurlijk ook. Maar Zacharia 12 is zo'n duidelijke. Ik wil hem even met u opzoeken. Zacharia 12 in het bijzonder dan vanaf vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem. Dan is het dus ineens een huis Davids. Hè? En dat heeft alleen zin als er ook sprake is van een troon van David. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen. Als met rouwklagen over een enige zoon. Ik zeg altijd, er is een goede reden voor, want hij is die enige zoon. Maar de Joden hebben nu al een probleem, hè? Want degene die hier spreekt is Jehovah zelf. Staat in de voorgaande verse in elk geval. De Heer. Te die dagen spreekt de Heer, zal ik, enzovoort. Het is Jehovah zelf die spreekt. En die zegt, ik zal die geest uitstorten, dat is nog tot daaraan toe. Maar daarna zegt hij, het is de geest der genade. Hetgeen toch problematisch wordt voor Joden die Joden zijn, omdat ze onder de wet leven. Terwijl de Heere zegt, zal de geest der genade uitstorten. Verdraagt elkaar niet zo best, lijkt mij. En daarna, der gebeden, dat geeft mij de gelegenheid om volkomen buiten de orde en buiten ons onderwerp daar even wat over te zeggen. Uit dit vers blijkt, mijn zin is heel duidelijk, dat de term gebed en het meervoud gebeden niet maar de aanduiding is voor de verbale gebeden die wij uitspreken bij gelegenheid, of soms zelfs helemaal niet uitspreken, maar dat de term in het algemeen, in de breedste betekenis, staat voor het algemeen onze toewijding en dienst aan de Heer. Dat heet gebed. Ons hele leven zal een gebed zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Aan de ene kant aanbiddend in de zin van, wij leven tot eer van de Heer. Aan de andere kant ook vragend in de zin van, wat het ook is, wij verwachten alles van hem en leven uit zijn hand. Vandaar dat het Nieuwe Testament makkelijk kan zeggen, bid zonder ophouden. Dat kan dus, ja. En je hoeft er geen droge keel van te krijgen, denk ik dan altijd. Toch? Een veel, veel belangrijker gebed dan alleen het tamelijk rituele spreken van gebed. Tegen het laatste heb ik trouwens helemaal niets voor, begrijp je me goed. Men zou dat doen, maar men zou ook beseffen dat gebed niet alleen maar is bij gelegenheid, of op een bid stond, zoals het heet, maar het, ons hele leven zou zo zijn. En dat is ook wat hier staat, ze zouden genade ontvangen, zouden geest ontvangen, daarmee genade, en het resultaat zou zijn dat men zou bidden. In de zin van, men zou eindelijk hem dienen, onder het nieuwe verbond der genade, uiteraard. Daar gaat het over, hè? Nou ja, goed, wij hebben aan deze dingen al deel, dus we zouden toch moeten weten waar het over gaat. Maar over David, huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Ze zullen mij aanschouwen, zegt Jehovah, die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon. Hoe kan Jehovah nou de enige zoon zijn van Israël? Dan hebben ze een groot probleem. En bovendien, hoe zou men Jehovah kunnen doorsteken? Maar het staat wel in de Bijbel. Het antwoord op de vraag is heel simpel, hè? Het antwoord is, Jezus is Jehovah. Met alle consequenties van dingen die, vooral voor de Jood natuurlijk, heel verstrekkend zijn. Maar ja, daar kan ik ook niet over. Maar het is wel Bijbels, hè? En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En zo eindigt het vers zoals het begon, over het huis Davids. En als er één leeft uit het huis Davids, dan is hij dus de eerstgeborene, of met andere term, de enige zoon. Maar het is Jehovah. De Heer zelf. Nou ja, christenen hebben daar zelfs moeite mee. Maar goed, het is Bijbelse waarheid. En daarna gaat het over de stammen Israëls en zo verder. Schriftgedeelte dat trouwens ook door de Heer Jezus wordt aangehaald in Matthäus 24, in de bekende reden over de laatste dingen. Dan zal hij komen, de wolken des hemels, weet u wel. Ieder oog zal hem zien en ze zullen over hem rouwklagen. Zoals men rouwklaagt over een enig geboren of zoiets, staat er dan in Matthäus 24. En dan wordt dus letterlijk dit schriftgedeelte op een toepassing gebracht door de Heer zelf. Maar goed, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Hetgeen betekent dat in ieder geval sinds de dagen van Zacharia in de Bijbel vast ligt, dat Israël zelf de eigen eerstgeboren of enig geborene, de zoon, de erfgenaam van het huis van David, zou doorsteken. En daarna komen we de term natuurlijk nog wel eens tegen. In het Oude Testament. Ook dat doorsteken en zo. Hè? In de psalmen en zo. Maar goed, het betekent in elk geval dat al die dingen die hier genoemd worden op een of andere wijze verband houden met de Oud-Testamentische profetie die hier vervuld wordt. En wat door bloed en water betreft, lijkt mij duidelijk welke betekenis dat heeft. Het lijkt me ook duidelijk dat het een terugverwijzing is naar talloze geschiedenissen in het Oude Testament. En ook typen uit de situatie onder de wet, waarin bloed dan wel water een belangrijke rol speelt. En in de tempeldienst sowieso speelden zowel bloed als water een belangrijke rol. Maar in de geschiedenis komen bloed en water ook regelmatig tegen. Maar spreekt uiteindelijk over dit bloed, het water, kortom, de geest, het leven namelijk van de Messias. Nadat hij als Jezus van Nazareth zou gedood zijn. Kortom, het een en ander bevestigt deze Oud-Testamentische profetie. Daarna komen we terecht in Johannes 19, vers 38. Daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken, met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Het was dus een haastige begrafenis, is het idee. Moest voor ons voor zonsondergang geregeld zijn. Verklaart ook de rest van de geschiedenis, want het vervolg hierop is natuurlijk dat men ten derde dagen, s'morgens vroeg zich begaf tot het graf om het half afgemaakte werk alsnog te voltooien, maar dat bleek niet meer nodig te zijn. Dat vind ik altijd leuk. Hè? Hoe dan ook, het verhaal dat hier begint in vers 38, is een verhaal over de begrafenis van de Heer Jezus en zijn zalving, zal ik dan maar zeggen, want daar komt het in de praktijk op neer. Dat hoorde nou eenmaal kennelijk bij de begrafenis, maar dat is nooit gereed gekomen. Toch? Men zou er op de eerste dag de week mee verder gaan, maar het was niet meer nodig. En er zitten heel wat symbolische zaken hierachter natuurlijk. In de eerste plaats moet ik dan zeggen dat het toch een beetje vermakelijk is om het te lezen. Hè? Als je oplet, hè? Niet zo snel lezen, langzaam lezen. Ene Jozef, die was discipel van Jezus, maar bedekt, dat wil zeggen, hij was er wel, maar ze wisten het eigenlijk niet zo goed. En er waren waarschijnlijk heel wat discipelen die Jozef helemaal niet gekend hebben. Hè? Om dus een tekst uit zijn verband te rukken. Uit Genesis, Exodus was het inmiddels trouwens. Maar goed, en Jozef op de achter ergens op het toneel die hier ineens geïntroduceerd wordt, terwijl het verhaal over de Heer Jezus eigenlijk al af is, dan moet je toch ook lachen, of niet? Hè? Want zo gaat dat met iemand die Jozef heette, altijd op de achtergrond, altijd weg. Daarna punt 2, maar ik heb niet een rijtje hoor, maar punt 2 dan maar, het verhaal begon met ene Jozef. Voordat hij geboren zou worden, Matthäus 1, gaat nog over Jozef. En daarna, ja, Lucas net zo goed natuurlijk, begint met ene Jozef. En daarna wordt hij geboren en dan die Jozef, die vind je nog maar één keer even. En ik geloof zelfs dat hij dan niet eens met name genoemd wordt. En meer komt er niet meer voor. Die is weg van het toneel. En niet zodra is de Heer Jezus overleden. Of ja hoor, daar heb je hem weer. Jozef. Nou ja, een andere Jozef, maar dat maakt nog verder niks uit, hè. Het blijft in ieder geval leuk. Bovendien, je hebt een Jozef en raad eens wat hij bij zich heeft. Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Die eerste Jozef, weet u toch ook hoe dat was, wat hij bij zich had? De balsem, hoe dat maar heet, olie, mirre enzovoorts. Toen Jozef verkocht werd naar Egypte, zal ik maar zeggen, werd hij verkocht aan islamitische, wat heet het, dus islamitische, was er nog meer bij, maar dat ben ik nou vergeten. Hè? Nou ja, kooplui, handelaren, met een karavaan mee, enzovoorts. En die brachten, mirre en nog zo het een en ander, brachten zij naar Egypte. En Jozef kwam mee, met die specerijen. De aardigheid ervan is, dat als je afvraagt, hoezo hebben ze in Egypte die specerijen nodig, dan is er natuurlijk één voor de hand liggend antwoord, het is denk ik ook volkomen bijbels, wat moeten ze in Egypte met die specerijen allemaal? Lichamen balsemen, voor zover we weten hebben ze dat daar uitgevonden, toch? Nou, precies. Dus die balsem komt naar Egypte en Jozef ook. En hier komt de Jozef op het toneel, en wat brengt hij mee? Een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden en zo verder. En waar is dat voor? Hetzelfde doel. Het balsemen van het lichaam. Maar we worden ook geacht te weten dat het balsemen van het lichaam eigenlijk uitdrukking is van opstanding. In ieder geval, het wordt geacht bederverende werking te hebben. En voor zover ze mij wijs kunnen maken, zouden de Egyptenaren gedacht hebben. Niet al te serieus nemen die dingen hoor. Nee. Maar zouden de Egyptenaren gedacht hebben dat zolang het lichaam dan maar niet verteerde, zou het met de geest in het dodenrijk of waar het maar was, zou het ook wel goed gaan, enzovoorts. Dus het lichaam moest in stand gehouden worden. Maar het idee is dat de balseming van het lichaam eigenlijk is het onverderfelijk maken van het lichaam. En dus is het een uitbeelding van opstanding. En de Bijbel spreekt dat niet tegen, integendeel. Maar je zou bedenken dat het allemaal symboliek is. Ik geloof niet dat die Egyptenaren dit geloofden. Zo dom ben ik niet dat ze me dat wijs kunnen maken. Dan ben ik serieus. Ik denk dat de Egyptenaren ook wisten wat voor een symbolische betekenis het heeft. De zin van ritueel is nooit een causale, maar altijd een overdrachtelijke. Een balseming hoort bij het begrafenisritueel. Het is een uitbeelding van opstanding. Daar gaat het om. Nou ja, van een hiernamaals of wat het maar is, maar in ieder geval van bederfwering. Zie? Maar in de Bijbel is dat ook zo, want daar, waar is nou zalfolie, waar zijn nou specerijen in de Bijbel een beeld van? Je kan het navragen aan, ik kan niet schrijven aan wie, als ze maar Maria heet, denk ik altijd. Hè? Waar is het een beeld van? Zalving met olie is toch gewoon een beeld van wat wij dan noemen in ons christelijke jargon, dus we komen Bijbels overigens, uitstorting van de Heilige Geest. Jawel, dat kan al wel zo wezen. Maar waarom heet zoiets dan uitstorting van de Heilige Geest? Want het is beeldspraak. Ontleent dan uitstorting van, uitgieten van, 10 dagen zal ik mijn geest uitgieten. Is de geest dan een vloeistof? Nee, het is beeldspraak. Het is ontleent aan het uitgieten van olie, zalfolie. Zie? Want de olie is een beeld van de geest. De geest des Heren is op mij, citeerde de Heer Jezus uit Jesaja. Omdat de Heren mij gezalfd heeft. Er staat in één haal, dus dat zalving een beeld is van uitstorten van de geest. De geest is leven, eeuwig leven. En mirre en aloë, specerijen voor balseming in het algemeen, nardus van mijn part, is allemaal een beeld van eeuwig leven, van geestelijke dingen. Opstandingsleven. U weet wel, ik kan het makkelijk aantonen, het is toch zo kerst, dus dat gaat heel goed. Gooi ik weer een goede kerstpreek weg, maar dat kerst is, weet ik niet meer waar ik over moet spreken. Altijd zo. Goud, wierook en mirre. Goud staat voor, roep je wat, heel fundamenteel, eeuwigheid. Onvergankelijk in goud. Wierook staat voor. Eeuwige dingen, specerij, mirre, net zo goed. Eeuwig leven. Nou iets specifieker, want het is iets, kan ook iets specifieker. Goud staat voor koningschap. Nou ja, als het even kan, eeuwig koningschap, hè. Wierook staat voor priesterschap, hoef ik niet uit te leggen, bij voorkeur eeuwig priesterschap. En mirre staat voor, nou ja, dat eeuwige. Ervan. Eeuwig koningschap, eeuwig priesterschap. Dus goud, wierook en mirre bij elkaar is. Eén woord. Precies. Melchizedek. De koning en hoge priester in de eeuwigheid. Dat is wat het is. Zie? Nou goed, wat we hier dan vinden is ene Jozef, die inderdaad specerijen meebrengt enzovoorts. Omtrent 100 ponden. Ik heb geen flauw idee hoeveel dat is. Maar het lijkt me toch wat veel. Maar ik heb er geen verstand van. Maar 100 vind ik interessant, hè. Want 100 staat voor, zal ik eens zeggen. Kijk, kan ik niet met één woord zeggen, is me nog nooit gelukt. Meestal zeg ik 100 staat voor het ingaan in het koninkrijk. Maar ja, geef eens een andere term voor ingaan in het koninkrijk. Opstanding uit de dood. Toch niet? En dat is weer zo, omdat 100 het kwadraat is van 10. 10 van 10. En 10, dat weet u, dat is het woord van God. En niet de wet roepen, dat is alleen maar een toepassing. Het is het woord van God. Genesis 1, God spreekt 10 keer. Het is een beeld van het woord van God. En 100 staat voor geloof. De vervulling van dat woord van God. Vandaar 100-voudig vrucht dragen en 100 schapen en al dat soort dingen meer. Zie? En vandaar de geboorte van Isaac, toen Abraham 100 jaar oud was. Zie? En bovendien, het wordt bevestigd in de symboliek van de tabernakel. Want in de tabernakel hadden we het plaatje hier aan. Ja, inderdaad. In de tabernakel hebben we de poort, de deur en het voorhangsel. En de poort is 5 bij 20. En de deur is 10 bij 10. En het voorhangsel is ook 10 bij 10. Dus het is allemaal oppervlakte 100 vierkante L. Ik kan niet missen, het is het ingaan in het koninkrijk. 100. Daar heb ik het nog niet eens gehad over het oog van de naald waar de kameel doorheen moest. Want het oog van de naald is een kof en een kof is een 100 in het Hebreeuws. Dus daar vind je hetzelfde verhaal terug eigenlijk. Hè? Men moet daar binnen gaan. Dat vind je hier dus ook. Hè? Eeuwig leven uitgebeeld in mirre en aloë, feitelijk. Maar inderdaad, als de hoeveelheid moet zijn, 100, dan denk ik, ja, dat is geen mis. Hè? Zo moet het zijn. 100 ponden. Zij namen dan het lichaam van Jezus, bonden dat in linnen doeken. Dan denk ik, weer eindigt het verhaal zoals het begon. Begon met Jozef, eindigt met Jozef, maar het begon met linnen doeken en het eindigt met linnen doeken. De betekenis blijft gelijk, want linnen doeken zijn een beeld van priesterschap, priesterlijke kleding, linnen gekleed, priesterschap. En dat wordt dus ook al uitgebeeld bij de geboorte van de Heer Jezus. Maar ja, dat spreekt ook al over zijn opstanding, uiteraard. Bonden dat in linnen doeken met de specerijen geleide Joden de gewoonte hebben van begraven. En daar vind je dus ook de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Linnen en specerijen bij elkaar kom je ook in Melchizedek terecht. En dan zeg ik laconiek, nou ja, en dan een paar dagen later komt bij het graf, dan is het toch niet zo verwonderlijk meer, denk ik, dan dat het leeg is, toch of niet? Nou goed. En dan nog één, vers 41. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, dan eindigt het verhaal helemaal zoals het begon. Maar dan ben ik natuurlijk niet terug in Matthäus 1 of Lucas 1 of 2, maar min of meer in Genesis 1 en 2. Toch? Het begon met een hof en daar ging het fout. En hier ging het ook fout, maar dat is de laatste keer. Want daarna komt de Heer in één hof. Toch? Zeker. En hij wordt zelfs in het volgende hoofdstuk beschouwd, tot mijn vermaak altijd, in vers 15, wordt hij beschouwd als de hovenier. Dat denk ik. Dat klopt precies. En hoe heet hij dan? Hoe heet de hovenier? Adam. Toch? Nou, dat is hem dus. Alleen nu de laatste Adam. Begrijp je wel? Het is een prachtverhaal. Je moet de typologie erachter zien. Meteen. En dan hebben we lang nog niet alles gehad natuurlijk. Want er komt dan nog bij. Het was een hof. En er was bovendien een nieuw graf in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Hetgeen betekent dat het toch iets bijzonders was aan zijn dood. Niet aan zijn sterven, dat bedoel ik niet. Zijn dood. Het bijzondere ervan was namelijk dat in zijn geval er aan de andere kant nog een deur zat. En die zou nog open gedaan worden. Zie? Een bijzonder soort dood. Normaal is met de dood het hele verhaal afgelopen, zeg maar. Dat is de normale gedachte, een normale Bijbelse gedachte ook. Al kom je dan terecht bij de tweede dood overigens, maar dat maakt het nou verder niet uit. In dit geval is er een andere deur, die zat nog op slot. Maar ik zeg altijd, anders zie je dat alleen maar in films. Maar dit is historisch. Voor hem deed de deurwachter open. Uiteindelijk, dat was Johannes 10. Het was iets bijzonders aan zijn dood. Uitgebeeld ook in zijn graf. En daar legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden. Nog een keer, maar het was al gezegd. Omdat overmits het graf nabij was. Maar we zijn hier nou eenmaal aan het eind van de werken van de mens. Je bent hier überhaupt aan het eind van de 6 dagen. Nou moet het afgelopen wezen. En dat is het ook. En wat daarna komt, is allemaal nieuw. En waar begint dat? Bij Jozef. Het volgende hoofdstuk, de opstanding. Het begint bij Jozef. Begint bij een hof. Een hovenier. En zo verder. En daarom denk ik altijd, en het is niet goed dat de mens alleen zijn, dus kom je meteen een vrouw tegen. En het was 20. Jawel, Maar het rijmt echt allemaal op de eerste hoofdstukken van Genesis. Maar goed, daarover hebben we het weer straks na de pauze. En we komen nog weer even terug op de figuur van Jozef van Arimathea, uiteraard. Waar kwam die vandaan? Van Arimathea, heb je dat alles gevonden op de kaart? Nou, het was gewoon Rama eigenlijk. En tegenwoordig heet het Ramallah. Ik had hem naartoe gewild in de tijd, maar goed dat we dat niet overhoop gehaald hebben achteraf.
Was je bestemming gekocht?
Ja, was verkeerd afgelopen, denk ik. Arimathea. Wij kennen Arimathea in het Oude Testament als, hoe heet het ook alweer? Dan ben ik hem kwijt. Ramathaim, dat weet ik weer. Voluit Ramathaim Zophim. Dat is in 1 Samuel 1, denk ik. Er was een man van Ramathaim. Dat is in het Grieks dan Arimathea, maar vooruit. Ramathaim Zophim. Het wordt vertaald met dubbele hoogte. En een hoogte, dat weet u, dat is een heilige plaats. Hoge positie, een dubbele hoogte, dubbele hoge positie. En dat komt dus overeen met eerstgeboorterecht. Want dat is de positie van de eerstgeborene, is die van dubbel, weet u wel, van een dubbel deel en zo. Dat zit er allemaal in. En de geschiedenis van de geboorte van Samuel, want daar begint die geschiedenis dan mee, is natuurlijk een uitbeelding van de komst van de Messias als de eerstgeborene. Jongens, als je even de atlas wil kijken, dan kan dat hiervoor. Het ligt een klein eindje noordelijk van Jeruzalem, je kan er zo naartoe lopen. Maar het is aan te bevelen om het niet te doen, hebben ze mij verteld. Ze zeiden eigenlijk, het is onmogelijk. Maar Rama heette dat, speelt later een hele boek Samuel door een belangrijke rol. Omdat het de woonplaats was van Samuel natuurlijk ook. Maar het is een uitbeelding van het eerstgeboorterecht als zodanig. En dat daar dus een man is die Jozef heet, dat mag je dus niet verbazen. Want Jozef per definitie is degene die eerstgeboorterecht met zich meedraagt. En ik bedoel het uiteraard allemaal overdrachtelijk, symbolisch. Maar wat erachter steekt, dat weet u langzamerhand, dat vertel ik dus nu gewoon even heel snel. Waar het over gaat natuurlijk is dat deze Jozef van Arimathea uitdrukking geeft aan de 10 stammen van Israël. En niet zodra de Heer Jezus is overleden en opgestaan, krijgen wij in de heilsgeschiedenis alsnog te doen met die 10 stammen van Israël die eeuwen daarvoor allang van het toneel waren verdwenen. En die als het ware ook de naam van Jozef met zich mee hadden genomen en anders wel de naam van zijn zoon Efraïm. Die is niet zo moeilijk, hè? Nou goed. In ieder geval, dat is wat hij uitbeeldt. Historisch gezien kan ik er alleen maar van zeggen dat de Bijbel hem noemt een belangrijk man, een schatrijk man enzovoort. Er wordt nog een titel gebruikt, uit mijn hoofd ben ik die nou weer vergeten, maar laat me zitten. Maar de gedachte is dat deze Jozef van Arimathea familie zou geweest zijn van de Heer Jezus. Dat zegt dan niet de Bijbel, want het staat er niet in. En toch zegt de Bijbel het wel, want Jozef van Arimathea bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen en Pilatus liet het toe. Conclusie, dan moet hij familie zijn. En niet zomaar natuurlijk, hè. Moet hij een positie kunnen innemen, bij wijze van spreken, als hoofd van de familie of iets dergelijks. Als rechthebbende. Anders kan het namelijk helemaal niet. Het zou zelfs in strijd zijn met de Romeinse, zowel als de Joodse wetten. En daar weten we toch redelijk veel van, hoor, van de Romeinse wetten, ook in die tijden. Normaal gesproken kan het, de eerste, de beste, die kan toch niet zeggen, geef mij dat lichaam van die misdadiger. Dat werkt zo niet. En als Jozef van Arimathea dat wel voor elkaar krijgt, betekent dat in elk geval dat hij familie was, dan klopt het dus toch. En hij wordt ook dan ook, niet in de Bijbel, maar daarbuiten wordt hij beschouwd als een oom van de Heer Jezus, of zoiets, nou een oom van Maria, geloof ik. Als ik het goed heb. Maar het doet ook verder weinig ter zake. Maar wel degelijk als behorend tot diezelfde familie. Uit het huis en geslacht van David. Om zo te zeggen. Dat is dus inderdaad van belang. Een ander punt is dat hij inderdaad werkelijk een belangrijk man was. Over bepaalde macht beschikte. Want anders dan zou hij hier zijn nek niet hebben hoeven uitsteken. U weet toch dat de discipelen van de Heer Jezus zelf ook vervolgd werden. Dat was immers de aanleiding ook voor Petrus om te zeggen, ik ken die mens niet. Al die discipelen waren gevlucht, omdat ze hun leven niet zeker waren. En hier verschijnt Jozef van Arimathea, die zegt, geef maar het lichaam van Jezus. Dat is toch knap link. Daarna zeg ik, nou ja, hij maakte waarschijnlijk ook gebruik van het feit dat hij bedekt een discipel van Jezus was. Dat wil zeggen, het was niet algemeen bekend, dat gaf hem wat weer vrijheid. Maar niettemin moet hij naast de familie geweest zijn. Een belangrijke naast de familie. Anders had hij dit niet voor elkaar gekregen. Maar hij moet een bepaald flinke invloed gehad hebben bij de Romeinen daar. Nou goed, wat erachter steekt is een verhaal wat buiten de Bijbel tot ons komt. Dat deze man niet alleen belangrijk was onder de Joden, omdat hij rijk was. Maar hij was een belangrijk man binnen het Romeinse Rijk. Omdat hij in de praktijk beheer had van de productie van lood en tin. En ook het transport daarvan. En lood en tin zijn nodig voor het bereiden van brons. En brons is weer in de eerste plaats nodig voor de ook toenmalige wapenindustrie. En als je in de wapenhandel zit, dan ben je belangrijker dan welke politicus ter wereld ook. Zo zit het al. Heb je dat nog? Ik kan het allemaal niet toelichten. Er zijn boeken over geschreven, dus waarom zou ik dat allemaal zo verder vertellen? Maar het idee is inderdaad dat de man niet alleen een type is van de 10 stammen van Israël, mede vanwege de naam Jozef uiteraard, maar bovendien daar ook uitgebreide connecties had. Namelijk connecties in de plaats waar nou eenmaal van oudsher tin en lood vandaan kwam. Is bewezen overigens. Waar kwam het vandaan? Uit Brittannië. Algemeen bekend. Nu niet meer, want het is allemaal weg, zal ik maar zeggen. Maar van de oude tinmijnen kun je de restanten nog steeds bezien. Met name in Cornwall. En dat lood dat kwam voor een deel uit Cornwall, voor een ander deel uit Somerset. Bij de omgeving van de bekende Glastonbury. Maar goed, het verhaal is dan dat Jozef daar connecties had en daar ook regelmatig naartoe reisde en de hele handelsroute kende en beheerde vanaf Engeland. Het was over Frankrijk heen, over land en dan door het Rhônedal tot aan Marseille. En vanaf Marseille dan weer per schip naar Rome of waar dan ook, maar alle havens rond de Middellandse Zee in de praktijk. Ik zou niet weten waarom het niet zo zou zijn. Ik zou zijn rijkdom verklaren. Het zou zijn invloed bij de Romeinen, zowel als bij de Joden verklaren, en zo verder. En typologisch is het om van te watertanden natuurlijk. Hè? Als zo'n man die bestond, zouden ze moeten uitvinden, en dat is precies wat dus dikwijls ook tegen deze dingen wordt ingebracht, zo, want dat hebben ze zelf bedacht, want ze willen het verhaal kloppend maken. Maar dan moet ik u zeggen dat dat toch niet opgaat, omdat men weliswaar in de zogeheten Brits-Israël-beweging weliswaar deze Jozef van Arimathea in ere houdt en deze verhalen dus kent. Maar van enige typologische toepassing van het geheel heb ik bij die lui nog nooit wat gevonden. Echt helemaal niks. En dat vind ik persoonlijk het mooiste en het sterkste van het hele verhaal. Zie? Dat er wel degelijk in zit, en dat is nog veel sterker natuurlijk. Jozef. Zie? De Heer wordt geboren in het gezin van ene Jozef, dus met Jozef als vader en dus als beschermheer, inderdaad. Maar ook in zijn opstanding is dat zo, bij zijn begrafenis en opstanding. Want het volgende punt is natuurlijk dat ook het graf, dat staat hier niet bij, letterlijk, maar elders wel, het graf waarin hij begraven werd, was van Jozef van Arimathea. Het was in die hof, de hof was dus ook eigendom van Jozef van Arimathea. Zie? Zodat het hele gebeuren hier zich afspeelt onder de bescherming van en onder de naam van deze Jozef. Die ons notabene aan het eind van het verhaal pas geïntroduceerd wordt, maar die natuurlijk een belangrijke functie heeft gehad daarna. Alleen, hij verdwijnt van het Bijbelse toneel weer. Zoals te doen gebruikelijk met iemand die Jozef heet, zeg ik dan altijd maar. Maar wat hier dus uitdrukkelijk weer wordt uitgebeeld, is hoe de Heer Jezus de zaligmaker en daarmee de zaligheid terechtkwam bij de 10 stammen van Israël. Dat is het hele verhaal. Eerst, primair, blijkt ook wel, want er staat, dat vind ik ook altijd leuk, er staat Jozef van Arimathea, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus zal heus niet gevraagd hebben, wie is dat Jozef van Arimathea? Dat moet hij geweten hebben dus. Ja, ja. En vervolgens Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook. Brengen de mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden. Dan heb je het verhaal bij elkaar. Want Jozef van Arimathea staat natuurlijk voor 10 stammen van Israël. En waar Nicodemus ten tonele gevoerd wordt. Nou, dat is dan hier, maar verder ook niet hoor. Overigens, maar hier wel. Waar Nicodemus dan ten tonele gevoerd wordt, is hij alsnog een uitbeelding natuurlijk van de gelovigen uit de 2 stammen van Israël. Lijkt me niet zo moeilijk. Het aardige daarvan is dat je daar een schaduw, weet zoiets, een echo van vindt, meteen in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 20, dan zijn het niet Jozef en Nicodemus, maar dan zijn het Johannes en Petrus. Met z'n tweeën. Maar ze beelden precies hetzelfde uit. Respectievelijk 10 en 2 stammen van Israël. Nou goed. Hoe dan ook, is prachtige verwijzing naar oud-testamentische symboliek. Over dat graf trouwens, dat is ook wel aardig om dat eens te zeggen. Staat hier niet bij, maar het is wel degelijk ook op een of andere wijze vervulling van Bijbelse profetie. Met name uit Jesaja 53, het bekende Jesaja 53, denk ik altijd. Waarover de Heer gezegd wordt, in het bekende vers 7. Als dezelfde geëist werd, werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest, en men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En de volgende zin, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Die laatste is het makkelijkste, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Algemeen bekend, wordt beschouwd als een profetie op het begrafenis van de Heer Jezus in het graf van Nicodemus. Of, sorry, in het graf van Jozef. Een moeilijke naam ook al. Ik heb mijn twee katten niet eens uit elkaar houden. Ik weet het precies, maar ik noem altijd de verkeerde naam. Maar goed, heel gevaarlijk in het leven, zoiets. Maar, ja, zijn gedachten zijn. Maar goed. Maar in het graf van Jozef en Arimathea, een nieuw graf. Van een rijk man, en dus, zegt men, kijk, Jesaja 53 profiteert al dat er in het graf van een rijke man begraven is geweest. Dan denk ik, ja, kun je me nog meer onbenullers vertellen als het even kan? Wat maakt ons uit hoeveel geld de man heeft die de eigenaar is van het graf? Het is wel waar, maar er zit natuurlijk nog meer achter. Maar daarnaast staat eerst, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Heeft men het volgende opgevonden, zal ik u eerst vertellen. Het moet de bedoeling geweest zijn dat de Heer Jezus zou begraven worden als misdadiger bij de goddelozen, als niemand het lichaam opeist. Hoewel ik veronderstel dat dat een modern woord is. Maar vooruit, als niemand het lichaam wil hebben, dan wordt hij ter plekke ergens een beetje veel waar begraven, waar alle geëxecuteerden begraven worden. Dat verhaal hebben we waarschijnlijk ook wel eens gehoord. Toch? Dan zegt men, nou, dat was de bedoeling, maar in plaats daarvan is zij toch ergens anders begraven geworden. Bij de rijken in zijn dood geweest. Maar kijk, als ik dit vers lees in Jesaja 53, lees ik dat er niet in. Ik zie dat gewoon niet staan zo. Ik kan er wel van willen maken. Maar het punt is, men zou dat niet zo oppervlakkig lezen. Dat is altijd het probleem. Men leest het oppervlakkig en komt dan in enerzijds ingewikkelde, anderzijds volstrekt onbenullige, maar ingewikkelde, theorieën terecht. Kijk, waar het over gaat is dit. Dat blijkt ook uit het samenhang van deze hoofdstukken overigens, maar dat kan ik nou niet uitleggen. Dat de Heer Jezus stierf, werd begraven, daarna verscheen hij als de opgewekte uit de dood. Dan zeggen we, ja dat klopt, ten derde dagen op de eerste dag der week, 's morgens vroeg, als het al begon te lichten. Dan zeg ik, ja, dat is één. En dan nummer twee. Hij stierf en werd begraven en zal ten andere malen alsnog gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat is gewoon een andere schriftplaats, toch? Dit was Hebreeën 9, de laatste vers. Dacht ik. Dat gaat over zijn wederkomst. Want al die uitspraken hieromtrent in de Bijbel zijn altijd dubbelzinnig. Hij zou opstaan ten derde dagen. Kortom, Israël zou op de derde dag verlost worden. Hosea, wat het maar was. 6 geloof ik, vers 3, 2 en 3. Maar dat is nog niet gebeurd. Die derde dag is toch niet aangebroken. Waarom niet? Heb ik aan Petrus gevraagd en die had een simpel antwoord. Die zei, nou ja, er komt op één dag is als 1000 jaar is als één dag. Dus het wordt even afwachten. Maar waar het over gaat is dit. Dat de profetieën over de derde dag enerzijds vervuld zijn in de opstanding van Christus. Anderzijds vervuld worden, zullen worden in zijn wederkomst. En dan zullen zij zien die zij doorstoken hebben. Daar verschijnt de opgewekte. Na twee wat lang uitgevallen dagen. Die begrijp je toch? En in de tussentijd. Nee, ik zal het anders zeggen. Je zou moeten begrijpen dat Jesaja 53 eigenlijk in de mond gelegd wordt van het gelovig overblijfsel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Wanneer ze uiteindelijk de Heer Jezus als de Messias hebben leren kennen, en dan achterom kijken en zeggen, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Het is dus toch waar. Zie? Men kijkt terug op de geschiedenis en zegt, inderdaad, het is toch zo gebeurd. En kijkt nog een keer terug en zegt, en men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Nou, want die periode waarin de Heer in het graf lag, dat is, laten we maar zeggen, die Sabbat, die zevende dag der week, die is tegelijkertijd dan dus een type van heel onze tegenwoordige bedeling vanaf dood en opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. En dat is ook zo. En daarom vindt men de Heer Jezus nu niet. Waar is hij dan? Wel, ongelovigen zeggen, hij is dood. En wij zeggen, nee, maar hij leeft. En daartussenin hangt de echte waarheid, namelijk, hij leeft wel, niettemin, waar de wereld dood is voor hem, kan het niet anders, of je moet het ook andersom kunnen zeggen. Hij is dood voor de wereld. En zo is het ook. Je moet alleen beseffen wat de betekenis is van die term dood. Verbroken communicatie, zei mijn vader dan. Ja, nee, er zijn meestal verbroken gemeenschap. Maar het is wat het is. De contact is niet. God heeft de wereld losgelaten. Waarom? Omdat de wereld hem heeft losgelaten. En zo verder. En, want dood en leven zijn relatieve begrippen. Als de een dood is voor de ander, is de ander dus dood voor de een, enzovoorts. Men lezen Galaten 6, dat is voldoende. Wij roemen in het kruis van Christus, zegt de apostel Paulus, door welke de wereld mij gestorven is en ik der wereld. Dat is wederzijds. En of de wet nou dood is voor mij of ik voor de wet, dat maakt niks uit. Maar het is allebei waar. Nou goed. De Heer Jezus is dus inderdaad voor de wereld en dus in de eerste plaats voor Israël dood. En als hij straks verschijnt, als de opgewekte, alsnog, om de communicatie, de gemeenschap alsnog tot stand te brengen, dan zegt Israël terugkijkend, hij is bij de rijken in zijn dood geweest en zijn graf was bij de goddelozen gesteld. Daarna tellen we zoals gebruikelijk deze zinnetjes bij elkaar op hier. Doe het toch altijd? Het is toch niks nieuws wat ik nu ga zeggen? Het betekent gewoon, in zijn dood geweest, dat is hetzelfde als in het graf geweest, en het was bij de rijken dan wel bij de goddelozen. Eén rijke, vele goddelozen. Nou ja, wie zijn die rijke goddelozen? En waarom zijn ze toch één? We hebben goed zeker vanuit Joods standpunt bezien, want daar gaat het om. Het is prima in het Joodse volk dat straks tot geloof komt dat dit zegt, terugkijken. Dat is niet zo moeilijk, die rijke is Jozef. Van Arimathea, letterlijk, was zo. En daarna zeg ik, en overdrachtelijk op de lange termijn is hetzelfde verhaal. Die rijke, waar de Heer nu is, nou ja, waar hij zich verbergt, zo u wilt, die is Jozef, van die dubbele hoogte, toch? En daarna, hij is bij goddelozen, inderdaad. Zeker in de ogen van de Joden, naar Joodse normen, bij goddelozen, bij onrechtvaardigen namelijk. Bij Lo-Ami. Bij een onrechtvaardig volk. Weet u nog? Uit de Romeinen 10. Of was het nog 9? Romeinen 10, ja. Inderdaad. Bij de 10 stammen van Israël, dat is het verhaal. En dat dat zo is. Ja. Ja, dat is niet in een paar zinnen uit te leggen. Maar dat het zo is, goed, nemen we de snelle route. Doen we net over de collegedag hebben. We nemen de snelle route. Dat het zo is, blijkt uit vers 1 van dit hoofdstuk. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Vraagteken. Antwoord. Huh? Ja, gemeente, maar meer specifiek, 10 stammen van Israël. Niet de Joden, want die hebben de prediking niet geloofd. En aan hen is de arm, de grote kracht des Heren, de arm, dus ook inderdaad niet geopenbaard. En deze uitdrukking wordt aangehaald hier, Jesaja 53 vers 1, niet door mij, maar door Paulus in Romeinen 10 vers 16. En daar heeft hij het precies over die kwestie. Waar is de zaligheid terechtgekomen? Wie heeft het aanvaard? De Joden niet, maar de 10 stammen wel. En het woord 10 stammen weet hij te vermijden, nog net. Maar hij citeert wel uit Mozes en zegt dat de Heer zich zou bekendmaken aan en gevonden zou worden door een heidens volk. En ze zouden door Lo-Ami, door een heidens volk, zouden ze tot jaloersheid verwekt worden en zo verder. Ik kan niet missen, dat gaat over die 10 stammen van Israël. En daar houdt Paulus dit vers aan. En dan nog even wat, dit is het eerste vers van hoofdstuk 53, maar het laatste vers, het één nalaatste vers, niet voorlaatste, één nalaatste vers, dat is het eerste vers van hoofdstuk 54, bedoel ik. Hoofdstuk 54 vers 1, vind je het antwoord op de vraag van 53 vers 1. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang, denk dat het kindje moet slapen, mevrouw, maar hier blijdschap en geschal. En juich die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame vrouw, dat wil zeggen de kinderen van de vrouw die de man niet heeft, bij wie geen conceptie heeft plaatsgevonden, is het idee. De kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen dergene die de man heeft, kinderen der getrouwde. En deze woorden die de man heeft, haal ik dus uit het citaat van dit vers in Galaten hoofdstuk 4. En waar gaat het daarover? Over precies hetzelfde. Over het verschil tussen Sarah en Hagar, Isaac en Ismaël, Sinai en Sion, en dus Israël en de gemeente, dan wel het verschil tussen wet en genade, slavernij en vrijheid, 2 stammen tegenover 10 stammen, kan niet mis. Lees het maar na in Romeinen 4. Er wordt dit aangehaald. Wie is die vrouw die de man heeft? Het Joodse volk. Dat is namelijk niet goddeloos, maar inderdaad religieus. Het volk des Heren, of van Jehovah zal ik maar zeggen. Zie? Het heeft de man, maar in de praktijk komt er niks van terecht. Maar daarnaast is er een vrouw die de man niet heeft. Dat moet dus het andere deel van Israël zijn dat al honderden jaren eerder, en inmiddels meer dan 2500 jaar geleden, in de ballingschap verdween onder de heidenen en dus werd tot heidens volk. Had de man niet, daarvoor eigenlijk ook al niet. Want u weet, tien stammen hebben nooit gedaan wat goed was in de ogen des heren. Never. En verdwenen dus onder de heiden en werden tot heidensvolk. Maar de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen dergene die de man heeft. Waaruit volgt dat, onder de verwijzing is hier weer terug naar Genesis, dat Hagar en Ismaël, de zoon, een beeld zijn van het Joodse volk in de slavernij, Hagar de slavin, in de slavernij van de wet, toch? En er volgt automatisch uit dat de Sara en de zoon Isaac een beeld zijn van het tienstammen van Israël. En wie dat niet wil zien, die zegt dan gewoon van de gemeente. Is mij ook best. Maar het is natuurlijk, omdat je op hetzelfde niveau moet blijven van je toepassing. Hè? Als het niet de tweestammen is, dan moet het de tienstammen zijn. En dat is ook zo. En dat is steeds de vraag. Wie heeft de prediking geloofd? Niet de tweestammen in slavernij. Niet de vrouw die de man had. Maar in tegendeel... De tien stammen die de man niet hadden en die brengen vrucht voort. En de vrucht daarvan, dat is de gemeente. De kinderen der eenzame, dat is de gemeente. Heb je dat? Of beter, nog nauwkeuriger in dit verband waarin het hier staat. De kinderen der eenzame zijn de gelovigen uit de tien stammen. Die zijn meer dan de kinderen der getrouwden, dat zijn de gelovigen uit de twee stammen. Maar ook meer, en dat meer betekent overdrachtelijk ook hoger. En vandaar dat je in, laat terug naar Johannes 19, dus een tijd zie ik, dat je in Johannes 19 eerst Jozef van Arimathea vindt, die is meerder, en dan pas Nicodemus. Maar Nicodemus kennen we al veel langer. Maar vanuit de achtergrond komt er ineens iemand opzetten die veel belangrijker is. Toch? Hetzelfde verhaal. Het Joodse volk kennen we al heel lang in de heilsgeschiedenis. Maar ineens komt er vanuit de achtergrond iemand opzetten. Hij verdwijnt ook weer, weet wel, onder het motto heden. Goed, zuster Vos. Ja. Heden verschenen en verdwenen. Ene Jozef. Dat heb ik uit het notarishandboek. Nou ja, het was het boek Hoe word ik notaris in drie delen voor beginners. Dat was daar, maar goed. Maar daar stond heden verschenen en verdwenen. Zie, Jozef. Je begrijpt dan meteen waar het een beeld van is, natuurlijk. Zie. En bij de rijke komt overeen met de goddelozen, en dat zijn wij dus. En het sluit aan, dat vind ik nog wel leuk om een keer te vertellen, dan ben ik de namen weer kwijt, het sluit aan met wat ik las in dat boek van die Australische Jood, een van die boeken die hij schreef over waar zijn de tien stammen van Israël. Een ongelovige, religieuze, maar in onze begrippen ongelovig, was geen christen. En min of meer religieuze Jood uit Australië, later gevestigd toch in Jeruzalem. Hij schreef meerdere boeken over waar zijn de tien stammen van Israël. En hij zegt hetzelfde als wat ik zeg. Ik heb het trouwens ook niet uitgevonden natuurlijk. Dat zijn de Anglo-Saxische volken. Hij wijst er zelfs vrij nauwkeurig aan waar de diverse stammen gebleven zijn en dat soort dingen. En wij zijn dus weer Zebulon en een stukje Naphtali, zo, of een stukje Issachar en zo. Nou goed, laat maar zitten, daar gaat het nou verder niet om. Maar hij beargumenteert vervolgens ook dat het precies klopt. Want, schrijft hij, de profetieën zeggen dat de tien stammen afgodendienst zouden bedrijven tot de komst van de Messias. En daarna zouden zij bekeerd worden. En in de ogen der Joden is christendom afgoderij, dat weet je. Een heidensvolk, goddeloos volk, naar religieuze begrippen zijn wij dat namelijk. Niet omdat we ons niks van God aantrekken, maar wel omdat we ons niks van het gebod aantrekken, want daar zijn we van verlost, weet je nog? Sorry voor deze sterke uitspraken, maar ja, als ik het terug moet zeggen, dan klinkt het ongeveer zo. Maar wij worden door Joden beschouwd als goddelozen.